Ik wil graag met u uit de Bijbel lezen uit het Bijbelboek Ezechiël. Ezechiël 43, vers 1 tot 11. Ezechiël 43, vers 1 tot 11. Daar staat boven: de Heere keert terug tot zijn tempel. Toen leidde hij mij naar de poort. Het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren, en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Het gezicht dat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid van de Heere ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. Toen hoorde ik hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en hij zeide tot mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. Het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij nog hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood. Doordat ze hun drempel naast mijn drempel gezet hadden en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat alleen de muur tussen mij en hen was, verontreinigden zij mijn heilige naam met de gruwelen die zij bedreven, en daarom verteerde ik hen in mijn toorn. Nu zullen zij hun ontucht en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik onder hen wonen kan tot in eeuwigheid. Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel, opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden, en laten zij het model nameten. En als ze zich schamen over alles wat ze bedreven hebben, maken dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting en zijn uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen, al zijn voorschriften, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen. Tot zover.
Het is een voorrecht om vanmiddag weer bij jullie te mogen zijn. En ik ervaar het als een heel vreugdevol iets om zo 3 dagen achter elkaar bij elkaar te mogen zijn. En Gods woord te openen en gesterkt te worden vanuit Gods woord en samen de Heer te aanbidden. En dinsdagmiddag hebben we nagedacht over het herstel van Israël naar aanleiding van Ezechiël 37. Gisterenmiddag hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 38 en 39 van Ezechiël. De profetie over Gog, de aanval op Israël, de massieve aanval op Israël. Hoe de Heer ook zijn volk zal beschermen. En dat we hebben gezien dat de Heere God oppermachtig is, dat Hij alle machten heeft in hemel en op aarde. En vanmiddag denken we na over de herrijzenis van de tempel, of het herstel van de tempel. Het is, we hebben samen gelezen hoofdstuk 43 zojuist uit Ezechiël, en dat is een onderdeel van een groter gedeelte, namelijk hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 48. En dat is het laatste gedeelte van het boek Ezechiël. En daarin heeft Ezechiël een visioen van de restauratie van de tempel. De tempel was verwoest natuurlijk in 586 voor Christus, bij de verovering van Jeruzalem. Ezechiël bevindt zich in ballingschap. Hij is in 597 in ballingschap weggevoerd, toen ook koning Jojakin, met een tweepoot aan het eind, Jojakin, die maar 3 maanden koning was geweest, is toen ook gedeporteerd. Ezechiël is toen met die wegvoering van 597 voor Christus ook weggevoerd. Maar pas in 586 wordt de tempel verwoest. Dus in het begin van het boek Ezechiël spreekt hij ook over de verwoesting van de tempel. Maar nu, in het laatste gedeelte van het boek, spreekt hij ook over het herstel van de tempel. En het gedeelte dat we hebben gelezen is natuurlijk ook de climax van dat hele gedeelte dat gaat over het herstel. Namelijk dat de heerlijkheid van de Heere weer terugkomt in de tempel. De heerlijkheid van de Heere keert weder. En dat is ook het thema van mijn prediking vanmiddag. Hoe de heerlijkheid van de Heer weer terugkeert. En daar wil ik straks een paar dingen over zeggen. En het is heerlijk om daarbij stil te staan. Maar eerst even in algemene zin. Hoe moeten wij dat nou lezen? Het zijn opnieuw. Ik ben gevraagd om te spreken over Gog en Magog en over ook dit gedeelte. Het is niet een makkelijk Bijbelgedeelte. Bijbelcommentaren die zeggen ook allemaal, die hoofdstukken 40 tot en met 48 zijn niet zo makkelijk te duiden. Hoe moeten wij het nou lezen, dat herstel van de tempel? Het is zo heerlijk dat er wordt gezegd dat het moet over meer gaan. Het gaat in ieder geval over meer dan de tweede tempel die in het Oude Testament is gebouwd. In de tijd van Zerubabel, de tweede tempel die er ook stond. En ook de tempel van Herodes, die ook de tweede tempel wel wordt genoemd. Het gaat over meer dan dat. Maar hoe moeten we dan lezen? Ik geef drie interpretaties. In de eerste plaats, sommigen lezen het letterlijk. De tempel zal letterlijk worden herbouwd in het land Israël als de 12 stammen zullen zijn teruggekeerd. En dat zal gebeuren in het duizendjarig vrederijk. En sommigen zeggen ook de offerdienst zal dan hersteld worden. Maar dan natuurlijk anders als voor Christus. Want het boek Hebreeën zegt natuurlijk dat de hele offerdienst in vervulling is gegaan met het offer van de Heer Jezus, dat alle offers die altijd in de tempel werden gebracht vooruit wezen op dat ene offer. En het bloed van Christus heeft werkelijk onze zonden weggenomen. Dus het is niet meer nodig dat er nog offers worden gebracht. Maar in deze uitleg is het zo, die offerdienst zal wel worden hersteld, maar dan als een herinnering aan het offer dat Christus heeft gebracht. Niet meer als een profetie, maar als een terugkijken naar het offer van Christus. Een tweede uitleg ten aanzien van die herstelde, vernieuwde tempel waarin de heerlijkheid van de Heere neerdaalt. Sommigen zeggen dat is alleen maar beeldspraak. Dat moet je niet letterlijk nemen. Wij verwachten niet letterlijk dat de tempel zal worden herbouwd. Maar dat is vervuld in de gemeente. De heerlijkheid van de Heere is neergedaald op de Pinksterdag. Toen is de aanwezigheid van de Heere God gekomen onder de mensen over Israël, want alle eerste gelovigen waren Joden. Dat is wat in het nieuwe verbond beloofd was. Dan zal ik mijn geest uitstorten en ik zal onder hen wonen. En de gemeente is de tempel geworden van de Heilige Geest. Dus je moet het niet letterlijk nemen, maar het moet geestelijk worden uitgelegd. Het gaat in feite dus om de kerk, zeggen andere uitleggers. Een derde uitleg is deze. De aanwezigheid van de Heere God bij de mensen, zoals we die hier met name ook in hoofdstuk 43 tegenkomen. Dat gaat over de heerlijkheid van de Heere zoals die straks er zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Zoals Openbaring 21 ook zegt. En dat sluit inderdaad ook heel mooi aan. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer, dat wil zeggen de dood was niet meer. En ik zag de heilige stad, de Nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid voor haar man, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn, God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En u kent het Bijbelgedeelte, de tent van God zal bij de mensen zijn. Tempel van God zal bij de mensen zijn. God zal wonen bij zijn mensen. Dus anderen zeggen weer, ook Ezechiël 40 tot 48 gaat over de eeuwige staat. Hoe het straks bij de voleinding zal zijn. En dan is het symbolische taal die we lezen in hoofdstuk 40 tot en met 48. Even samengevat, hoofdstuk 47 van Ezechiël spreekt ook over de tempelbeek. Dat kent u waarschijnlijk wel. Er staat dat er ook een beek zal uitgaan, dat er een stroom van water zal zijn vanuit de tempel. En dat dat helemaal zal stromen door de Kidronvallei naar de Dode Zee. En dat de Dode Zee tot leven zal komen. Nou, sommigen zeggen, 1, dat zal letterlijk gebeuren. In het duizendjarig vrederijk. 2, sommigen zeggen, dat is maar beeldspraak voor wat er nu al is. Door de geest. Er zullen stromen van levend water uit uw binnenste vloeien. En 3, anderen zeggen, die beek die staat voor de hemel. We lezen ook over die beek in Openbaring, ook weer Openbaring 22. Weet u wel, een rivier, een stroom en bomen daarnaast. En de vruchten en de bladeren van die bomen brengen genezing voor de volkeren. Ja, en nou wilt u natuurlijk weten hoe ik erover denk. Je moet veel te veel vergeestelijken om niet te geloven in het rijk van God op aarde. Dat is mijn overtuiging. Als je zegt, Christus zal niet echt op aarde regeren, het koninkrijk zal niet echt op aarde komen, dan moet je wel heel veel teksten, als je dat allemaal gaat toepassen op de gemeente, of op de hemel straks, moet je wel heel veel vergeestelijken. Dus ik geloof dat er een vrederijk zal komen. Ik geloof dat de Heer zal terugkeren op aarde. Weet dat het koninkrijk van God nabij is. En het zou kunnen dat dan de tempel er weer staat. Het zou kunnen dat er weer offers worden gebracht. Maar ik weet het ook niet zeker als u het mij vraagt. Ik heb ook wel een beetje mijn twijfels bij het idee dat er weer offers zouden moeten worden gebracht. Maar ik geloof wel dat we mogen geloven dat veel dingen ook in letterlijke zin in vervulling zullen gaan. Tegelijkertijd geloof ik dat we een bepaalde bescheidenheid ons ook moeten aannemen. Dat we niet te snel moeten speculeren over dit soort zaken. Niet te snel moeten zeggen, zo zal het zijn. Maar we mogen wel weten dat Gods woord waar is en dat hij zijn belofte houdt. En dat, dat hoe dan ook deze beloften in vervulling zullen gaan. Hoe ik vanmiddag het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen wil uitleggen. Hoe ik dat vanmiddag wil uitleggen, heeft vooral betrekking op het hier en nu. Ik ga niet vooral spreken over het duizendjarig vrederijk, over hoe het dan zal zijn. Ook niet over de eeuwige staat die er in de hemel of in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal zijn. Maar ik wil een aantal Bijbelse principes uit het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, wil ik naar voren brengen waarvan ik geloof dat die relevant zijn voor ons hier en nu. Waar we hier en nu ons voordeel mee kunnen doen en die ook van alle tijden gelden. En ik geloof ook dat we zo met Gods woord behoren om te gaan. De heerlijkheid van de Heere keert terug. En dan stellen wij de vraag, hoe keert de heerlijkheid van de Heere terug? En dan wil ik 3 aspecten daarvan vanmiddag noemen. In de eerste plaats dit. De heerlijkheid van de Heere keert terug na het lijden. Kijkt u met mij naar vers 3. Het gezicht dat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. Met andere woorden, eerder had Ezechiël een gezicht gehad dat heel erg leek. Het ging toen op dezelfde manier dat hij een visioen had gehad. Maar toen was de Heere gekomen om te oordelen. Toen was hij gekomen om te verwoesten. Toen was de heerlijkheid des Heeren verdwenen. Dat staat ook inderdaad letterlijk in hoofdstuk 10. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen. Er staat in hoofdstuk 10 vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heeren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de gerubs. En dan staat er, de heerlijkheid van de God van Israël was boven hen, boven de gerubs die stilhielden bij de ingang van de oostpoort. Dus ten eerste, de heerlijkheid ging als het ware naar de naar de drempel, naar de dorpel van de tempel, naar de deur, naar de ingang van de tempel, weg uit de tempel, naar de uitgang van de tempel. En dan lezen we in het hoofdstuk daarna: de heerlijkheid van de God van Israël was boven de cherubs, maar die steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. Dus eerst gaat de heerlijkheid van de Heer uit de tempel naar de uitgang van de tempel. En daarna verdwijnt de heerlijkheid des Heren van de tempel helemaal vandaan naar de Olijfberg, naar het oosten van de stad. De heerlijkheid van de Heren verdwijnt. Ichabod. De heerlijkheid is verdwenen. Er was eerst lijden. Jeremia moet profeteren in de eerste plaats over het uitrukken en afbreken, verdelgen en verwoesten. En daarna profeteert hij over het bouwen en planten. De heerlijkheid van de Heere kwam terug naar Israël. De heerlijkheid keerde weder nadat Israël in ballingschap was geweest. Dat is een belangrijk aspect. Er staat ook ergens in de psalmen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het is een algemeen principe wat ik nu naar voren haal uit dit Bijbelgedeelte. Er staat ook in de psalmen: het huilen duurt een nacht, maar verheuging komt in de morgen. Die twee dingen gaan vaak samen. Zij die met tranen zaaien, die maaien met gejuich. Eerst moest Israël aan Babels stromen zitten. Eerst was de Heere gekomen om te vernielen. Zo staat het er. De Heere kon het afgodische Israël niet zegenen. Hij moest wegtrekken, zijn heerlijkheid moest weggaan. Maar daar hebben ze de afgoderij afgeleerd. En zo werkt de Heere God vaak ook in onze levens. Hij is een God van oordeel en een God van genade. Ik weet nog goed dat ik was een tiener en ik hoorde bij een gemeente in Haarlem. Daar ben ik opgegroeid. En dan ben je tot geloof gekomen als tiener en dan begin je wat na te denken en dan begin je te leren over het leven met God. En toen was er een keer een broeder van in de 50, die stond bij de deur. En dat is zo mooi, hè, dat je in de kerk ook, dat al die leeftijden met elkaar optrekken. Dat vind ik een van de mooiste dingen van de plaatselijke gemeente. Heel veel mensen hebben dat helemaal niet, wist u dat? Heel veel mensen hebben niet eens een vaste plek waar ze mensen van alle leeftijden ontmoeten. Maar dat is het mooie van de gemeente. Ik als tiener stond daar te praten met een broeder van in de 50. En toen zei hij tegen mij, hij zei: weet je, er was een tijd dat ik dacht dat ik God een prachtige vaas kon aanbieden. Maar nu weet ik dat ik hem alleen maar de scherven kan aanbieden. En ik snapte het niet. Ik dacht, waar heeft hij het over? Ik vond het nogal verheven. Maar inmiddels begrijp ik het wel. Weet je, je gaat soms door lijden heen. Soms is er verdrukking. Soms breken de dingen je bij de handen af. Je raakt beschadigd in dit leven. Iedereen van ons loopt schade op. Soms door je eigen zonde. Soms door de zonde van anderen. Gewoon omdat we op een vervloekte aardbodem leven. En we gaan allemaal soms door dalen heen, zoals Israël in de ballingschap heeft gezeten. Zoals de Heere eerst kwam om te vernielen. Maar deze broeder zei: ik kan de Heere alleen maar de scherven geven. Maar juist daarin ontmoet ik hem in zijn glorie, ontmoet ik hem in zijn genade. Ik kan het niet verdienen, maar hij geeft het om niet. En dan zeg je met de psalmist: het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Het is een rode draad in de schrift. Israël is in Egypte groot geworden. In de verdrukking zijn ze talrijk geworden. Israël heeft in de ballingschap de afgoderij afgeleerd. Ze moesten in ballingschap gaan om getuchtigd te worden door de Heere en te gaan delen in zijn heiligheid. En het allermooiste wat in deze wereld is gebeurd is de verlossing van onze zonden. En dat is gekomen door het lijden van Christus. We zien eigenlijk in zoveel Bijbelse figuren zien we dat ze deel hebben gehad aan het lijden Denk aan Abraham die weg moest trekken uit zijn land. Die zijn zoon op het altaar moest leggen. Denk aan Jacob die geslagen werd op zijn heupgewricht. Denk aan Jozef die verkocht werd door zijn broers en beschuldigd werd van overspel terwijl hij dat niet had gedaan. En jaren in de gevangenis heeft gezeten. Denk aan David die moest wegvluchten voor zijn schoonvader. Denk aan Mordechai en Esther die bedreigd werden door Haman. En zo kan ik zoveel Bijbelse figuren noemen vanmiddag. Het is een patroon. Vaak komt hoop door de pijn heen. Vaak is pijn de deur naar de hoop. Hoe daalde de heerlijkheid van de Heere weer in de tempel na het lijden? En ik hoop dat u dit vanmiddag bemoedigt. Ik heb één keer, toen ik zelf ook in een moeilijke periode in mijn leven zat, heb ik een gesprek gehad met een broeder, een dierbare broeder. En die zei tegen mij, weet je Oscar, voordat de Heere het brood vermenigvuldigt, breekt hij het. Hij breekt het. En dan vermenigvuldigt hij het. En dat is een principe voor ons leven. De Heere God heeft de kracht van Israël gebroken op hun weg. Door de ballingschap. Ichabod. Hij trok zich terug. Maar daarna heeft hij het vermenigvuldigd. En hij keerde weer terug. En zo is dit Bijbelse principe, wordt ook verwoord in 1 Petrus, hoofdstuk 4. Daar Christus dan naar het vlees heeft geleden, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees te leven. Tot zover dit eerste punt. De heerlijkheid van de Heer keert weder. Ten tweede, door de inwoning van de Heer. Wat een zalig gedeelte hebben we met elkaar gelezen. Ezechiël ziet de heerlijkheid van God die kwam uit de oostelijke richting. Dezelfde richting waarin hij de heerlijkheid had zien heen gaan, keert nu de heerlijkheid van de Heer weer terug. Er was geluid als gedruis van vele wateren. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Wat een zaligheid ziet Ezechiël komen. De heerlijkheid des Heeren, vers 4, ging het huis binnen. Door de poort die naar het oosten gericht was. Ook weer door dezelfde uitgang waar het voorheen was weggegaan. Nu keerde het weer terug. En toen hoorde ik hem, vers 6, uit de tempel tot mij spreken. Ezechiël wordt begeleid door een engel. Maar nu hoort hij de Heere zelf tot hem spreken vanuit de tempel. Terwijl de man naast mij, dat is die engel, stond. En hij zei tot mij, de Heere zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon. En de plaats mijner voetzolen waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. En dat is heel mooi wat er staat, want voor deze profetie lezen we heel vaak dat de tempel wordt genoemd de voetzool. De plaats mijner voetzolen, de voetenbank van de Heere. Dat wil zeggen, dat is waar de Heere gezeten was. Dat is beeldspraak natuurlijk, maar daar was de Heere, daar had de Heere plaats genomen. De plaats mijner voetzolen. Maar hier wordt de tempel ook genoemd de plaats van mijn troon. En dat is nieuw. Als je het ziet in het licht van de geschiedenis daarvoor, is dat nieuw. Nu is de tempel ook zijn troon waar hij wonen zal. Met andere woorden, de heerlijkheid. Dat is ook een bemoediging. De heerlijkheid die er nu is nadat de Heere terugkeert in zijn tempel, is groter dan de heerlijkheid die er was voordat hij was weggegaan. Deze heerlijkheid is groter dan de heerlijkheid die er daarvoor was. Zo vinden we dat ook in de tijd van Zerubabel en Ezra, staat hetzelfde ook beschreven. De Heere woont bij zijn volk. En we mogen geloven dat dat zeker het geval zal zijn in het duizendjarig rijk. Dan zal Jeruzalem de troon van de Heere zijn. Daar zal hij wonen. Daar zal hij wonen. We geloven ook dat dat zeker het geval zal zijn op de nieuwe aarde waar we over hebben gelezen in Openbaring 21. De tent van God zal bij de mensen zijn. En hij zal bij hen wonen. Dat is de terugkeer van de heerlijkheid van de Heere. Dat de Heere zelf onder de mensen woont. Maar we mogen ook geloven, en dan kom ik weer bij het hier en nu, dat we dat nu ook al mogen ervaren en ontvangen. De Heer Jezus is het woord van God. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heer Jezus is onder ons komen wonen. Hij heeft onder ons getabernakeld. Jezus heeft gezegd van zichzelf, meer dan de tempel is hier. Hij heeft ook gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Hij sprak niet van die stenen tempel, maar hij sprak van zijn lichaam. Met andere woorden, de Heer Jezus wees op zichzelf als de ultieme ontmoetingsplaats tussen God en mensen. Jezus is degene in wie wij God mogen ontmoeten. De tempel was de plaats waar God zijn volk ontmoette, waar het volk zijn God mocht ontmoeten. Maar Jezus zegt, meer dan de tempel is hier. En het heerlijke is dat voor wie geloven in de Heer Jezus, dan word je zelf ook een tempel van de Heer. Ik vind het een mooi beeld. Weet u, ik ken iemand, een zuster, en die heeft mij wel eens verteld dat zij vroeger notabene, dat haar ouders woonden in een huis. En dat dat huis op een gegeven moment onbewoonbaar werd verklaard. En dat ze daar later heel veel moeite mee heeft gehad. Dat haar ouders zo arm waren, dat zij als gezin niet meer in dat huis mochten wonen. Er kwam een bordje op, hè? Zo gebeurde dat vroeger. Onbewoonbaar verklaard. Niet meer te bewonen. En eigenlijk zijn wij van nature onbewoonbaar verklaarde woningen. Maar door de genade van God worden wij onverklaarbaar bewoonde woningen. Nu is het onverklaarbaar bewoond. De Heere komt wonen onder ons. Hij maakt zijn woning onder ons. De Heere schenkt ons zijn tegenwoordigheid. Hij schenkt ons zijn nabijheid. Een plaatselijke gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Maar ook iedere gelovige is een tempel van de Heilige Geest. En op een onverklaarbare wijze woont de Heere God onder ons. Het geluid wat Ezechiël hoort, hij ziet niet alleen dingen, maar hij hoort ook dingen. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren. Dat doet ons natuurlijk ook denken aan de Pinksterdag. Plotseling was er een geluid als van een geweldige windvlaag. En die vulde het gehele huis waarin zij gezeten waren. En Ezechiël ziet ook die wateren. En Jezus heeft ook gezegd, en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En zo zegt 2 Korinthe 3 vers 17 en 18 ook, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En wij zelf die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen door hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij veranderen naar het beeld van Christus door de geest, omdat de geest in ons woont. En zo mogen wij dat ook van de Heer ontvangen, hier en nu. Dat is ook het belangrijkste in ons leven. Wat ik hier nog over wil zeggen is dit. Laat ons bidden dat wij persoonlijk, maar ook onze plaatselijke gemeente, Deze conferentie wordt georganiseerd door de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek. Maar er zijn hier vanmiddag waarschijnlijk heel wat plaatselijke gemeenten vertegenwoordigd. Dat is de belangrijkste plek waar we bij horen. Uw eigen plaatselijke gemeente. Het is mooi om elkaar te ontmoeten vanuit allerlei gemeenten, zoals op een conferentie als dit. Maar ons hart moet vooral zijn bij onze eigen gemeente. Want dat is waar het handen en voeten krijgt. Dat is waar het allemaal werkelijkheid wordt. Dat is waar we elkaar lief hebben, elkaar vergeven, elkaar dienen, elkaar opbouwen, elkaar bemoedigen, elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Onze plaatselijke gemeente is zo belangrijk. Maar laat ons bidden dat in ons eigen leven, maar ook in onze gemeente, dat de Heer voelbaar aanwezig zal zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is Gods patroon voor de kerk. De gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Het zijn onze zonden die scheiding brengen tussen ons en God. We moeten ons bekeren van onze zonden. De hemel is waar Jezus is. Weet u, dat vind ik zo mooi. Corrie ten Boom, die heeft, zoals u waarschijnlijk wel weet, nadat ze in een concentratiekamp heeft gezeten, heeft ze de hele wereld overgereisd en is als evangeliste de wereld overgegaan om heel veel mensen te mogen bereiken met het evangelie. En zij kwam een keer in Korea. En toen liep ze met haar tolk, liep ze langs de sloppenwijken van Seoul. En ze ging die sloppenwijk in. Vreselijke schamele hutjes. Van golfplaten of van karton gemaakt. Heel veel vuil en enorme armoede. Hartverscheurend. En daar liep ze met haar tolk. En ineens hoorde ze uit een van die krotten, uit zo'n schamele hut, hoorde ze een vrouw zingen. En Corrie ten Boom die zei, deze vrouw zong zo mooi. Dat had wel in het concertgebouw van Amsterdam plaats kunnen vinden. Zo zuiver. Zo'n prachtige stem. Zo met haar hele hart werd daar gezongen. En toen vroeg ze aan haar tolk. Ze vroeg, wat zingt deze vrouw? En toen zei haar tolk, zij zingt, de hemel is waar Jezus is. En dat trof haar geweldig. Corrie ten Boom, vader, vermoord door de nazi's. Zus, vermoord in het concentratiekamp. Broer, verloren kort na de oorlog. Huis, niet meer in Haarlem. Zwerfster voor God geworden over de hele wereld. Geen vaste woonplaats meer. Heeft tientallen jaren met alleen maar koffers geleefd. Ook haar deel aan het lijden. Aan haar armoede. Levende uit de hand van God. Maar de hemel is waar Jezus is. Het allerbelangrijkste is de aanwezigheid van de Heere God. De aanwezigheid van de Heere Jezus in ons leven. Weet u, je kan je gezondheid verliezen, maar dat is niet het ergste. Je kan een beetje van je geld verliezen of de beurs kan crashen of je bent je aandelen kwijt. Je aandelen SNS. Dat kan gebeuren, maar dat is niet het ergste. Je kan een kind verliezen aan de dood. Maar zelfs dat is niet het ergste. Het ergste is als je Jezus kwijt bent. Als je hart niet meer naar hem uitgaat. Als hij niet meer je grootste schat is. En dan mag je bidden. Vanmiddag mogen we bidden. Heer. Heer, ik wil u weer maken tot mijn grootste schat. De hemel is waar Jezus is. Ik verlang naar die hemel, Heer, hier en nu. Alsjeblieft, keer weder. In de tempel van mijn leven. Vergeef mij mijn afvalligheid. Vergeef mij mijn lauwe hart. En u bent degene die vult met de geest. U geeft wateren, u geeft stromen van levend water. U geeft een frisse wind in mijn leven. U geeft nieuw leven, dank u. De heerlijkheid keert weer terug. U woont weer onder ons. Laat ons daarvoor bidden. Voor ons persoonlijke leven en voor onze gemeente. Weet u, dat is het belangrijkste voor een plaatselijke gemeente. Er wordt tegenwoordig zoveel nadruk gelegd op de programma's. Op wat er allemaal wordt georganiseerd. Op het management van de kerk. Op veel activiteiten. En het is allemaal nodig. En het is allemaal goed. Maar als we een gebedsloze kerk zijn. En ik ben bang dat de kerk in het Westen een gebedsloze kerk is. Het is fijn. Ik vind het fijn dat jullie standaard met elkaar bidden. 2 uur 's middags bid stond voor deze samenkomst. Dat is goed. Er wordt te weinig gebeden. We beseffen te weinig dat tenzij de Heer het huis bouwt, de bouwlieden voor niets zwoegen. Laat ons bidden. Want wat we bovenal nodig hebben is een duidelijke, krachtige, heerlijke aanwezigheid van God in onze gemeente. Dat is wat alle verschil maakt. Het derde is dat wat we vinden in Ezechiël 43, dat het gevolg van de aanwezigheid van de Heere is dat Israël zich ook reinigt. Dat is prachtig. Laten we even terug weer gaan naar Ezechiël 43. Vanaf vers 7b. Het huis van Israël zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen. En ik denk dat die versen die hier nu volgen, dat een belofte is, maar ook een oproep. Maar laten we het vanmiddag vooral ook lezen als een belofte. Vind ik mooi, vind ik bemoedigend. Zij zullen mijn naam niet meer verontreinigen. En hun koningen zullen dat niet meer doen met hun ontucht. Wat is die ontucht of die hoererij? Dat is geestelijke ontucht, afgodendienst. Maar het kan ook letterlijke, lichamelijke ontucht zijn geweest. Die twee gingen vaak ook samen. Maar dat zullen ze niet meer doen. En met de lijken van hun koningen, na hun dood. Daar kan mee bedoeld worden de levenloze afgoden, zo is het in sommige vertalingen vertaald. Niet een letterlijk lijk, maar een levenloze afgod. Zij zullen niet meer het land verontreinigen met de afgoden. Maar het kan ook betekenen dat sommige koningen waren veel te dicht bij de tempel begraven. Dat lezen we ook in de Bijbel, dat sommige koningen vlak bij het tempelcomplex waren begraven. En volgens Ezechiël, en volgens wat de Heere zegt door de profeet Ezechiël, was dat niet goed. Die moesten niet zo dichtbij begraven worden. Dat moest anders. Maar ook doordat zij hun drempel naast mijn drempel hebben gezet. Wat betekent dat? Vers 8. En hun deurpost naast mijn deurpost. Betekent, dat slaat waarschijnlijk op het feit dat Salomo zijn paleis zo heel dicht bij de tempel had gebouwd. We lezen in 1 Koningen dat hij natuurlijk de tempel herbouwt. Maar we lezen ook dat hij een heel groot paleis voor zichzelf bouwt. Dan zegt de Heere, die drempel van hun eigen huis staat veel te dicht naast de drempel van mijn huis. Met andere woorden, de Heere zegt, er zal dan scheiding plaatsvinden. Ze zullen het onreine, zullen ze allemaal wegdoen. Zowel de puur verkeerde dingen, zoals de afgoden en de ontucht. Maar ook de dingen die in zichzelf goed zijn, maar die een te grote plek in het leven van Israël hebben ingenomen. Dat paleis van Salomo, het begon met Salomo ook mis te gaan. Salomo met zijn rijkdom, met zijn vele vrouwen, was het begin van het afval. De Heere zegt, na die ballingschap zal, dat zullen ze niet meer doen. Ze zullen niet meer zo verkeerde prioriteiten leggen. Er zal reiniging plaatsvinden. Ik geloof dat dat ook een algemeen principe is. Dat het gevolg van de aanwezigheid van de Heer is reiniging. En dat komt helemaal overeen ook met 2 Korinthe, laat me u dat voorlezen. 2 Korinthe 6. Welke gemeenschappelijke grondslag? Vers 16. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel met Gods afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom ga weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heere. Houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen, ik zal u tot vader zijn en u zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. En daarom, daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten we ons reinigen van alle bezoedeling des vlees en des geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze van de Heere, in de vreze Gods. Onze heiligheid volmaken. Ik denk dat het een wisselwerking is. Maar wat ik al zei, ik zou vanmiddag de nadruk willen leggen op de belofte. De Heere daalt neer. Hij zegt eerst, ik zal onder jullie wonen. Eerst gaat zijn belofte in vervulling. De heerlijkheid keert terug. En als gevolg daarvan krijgt het volk van God een gruwelijke hekel aan haar zonden. En worden ze radicaal in de afscheiding en in de levensheiliging. En daardoor kan de Heer zijn volk weer meer zegenen. En zo gaat het ook in ons leven. Dat is een vrucht, dat is een gevolg. Dus, hoe de heerlijkheid weer terugkeert. 1. Na het lijden. 2. Door Gods inwoning. En 3. Met als gevolg reiniging. En dan nog even over die laatste verse van Ezechiël 43, want daar ligt ook nog een geweldige bemoediging in. Kijk u met mij nog even naar hoofdstuk 43, vers 10. Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel, opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden. En laten zij het model nameten. En als zij zich schamen over alles wat ze bedreven hebben, maak hun dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting enzovoorts. Wat is het principe dat hierin naar voren komt? Israël mag. In de ballingschap al. Ze zitten nog in de ballingschap. Horen van die nieuwe tempel. Horen van dat herstel. Van die vernieuwing. Van die terugkeer van de heerlijkheid. En dan herinneren zij zich dat ze het verlies van de oude tempel aan zichzelf te wijten hebben. Ziet u eigenlijk weer hetzelfde principe? Ze krijgen zicht op de glorie van God. En dan gaan ze beseffen hoe ver ze zijn afgedwaald. Zo zegt de Romeinen, de boetvaardig, de goedertierenheid van God leidt tot boetvaardigheid. Als je God in zijn genade, in zijn royaliteit, in zijn mildheid, in zijn liefde, in zijn hoe hij overvloedig zegent, hoe rijk hij ons zegent. Als je die liefde van God gaat zien, zoals Ezechiël de ballingen moest vertellen over die nieuwe tempel. Zo glorieus, zo heerlijk. Dan schamen ze zich voor hun eerdere gedrag. En dat het verlies van de oude tempel te maken had met hun eigen afvalligheid. En weet u, zo gaat het ook met ons als wij denken aan wat de Heere kan en doen door de evangelieprediking. Ik wil afsluiten met iets te zeggen over opwekking in onze tijd hier en nu. Luistert u naar deze woorden. Ik ga dit voorlezen. Dat eist van uw kant iets meer inspanning om hier aandachtig naar te luisteren. Maar ik denk dat als we dit horen, zoals Ezechiël vertelde over de tempel, dat wij horen over hoe God neer kan dalen in de gemeente vandaag de dag, dat het dezelfde uitwerking bij ons mag hebben. Ik geloof dat een uitstorting van de Heilige Geest, op zo'n wijze dat men overloopt van de Heilige Geest, ook vandaag nog kan plaatsvinden. Iedere gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je automatisch vervuld bent met de Heilige Geest. Ik geloof dat voor zowel individuele christenen als voor plaatselijke gemeenten, of zelfs voor een hele kerk in een land of in een werelddeel, het mogelijk is om een nieuwe uitstorting van de geest te ervaren die alles verandert. Dat noemen we opwekking. Geestelijke opwekking. Geestelijk revij. De kerk wordt uit haar slaap gewekt. Er ontstaat nieuw leven. Een opwekking is in zekere zin een herhaling van wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde. Opwekking is teruggaan naar de oorsprong, naar het begin. Terug naar hoe het in handelingen eraan toeging. Herleving van dat soort tijden. Dat de kerk weer net zo dynamisch en krachtig wordt als dat zij in het begin was. Sommigen begrijpen waar ik over spreek. Want sommigen van u hebben hierover gelezen. Net als dat de ballingen hoorden van die nieuwe tempel. En de glorie daarvan tot zich door lieten dringen. Wat is er dan? Plotseling een besef van de machtige aanwezigheid van God. Bijvoorbeeld als we lezen in een dagboek van George Whitefield, 18e eeuwse evangelist in Engeland. Hij preekte ergens en dan schrijft hij dit. Plotseling daalde de Heere in ons midden neer. Er gebeurden verrassende dingen. De evangelist werd zelf verrast. Plotseling was de Heer heel krachtig aanwezig door zijn geest. Het gevolg daarvan was enorme diepe vreugde. God is in ons midden. Een innerlijke aandrang om hem te loven. Maar ook dat mensen overtuigd raakten van de waarheid. We lezen in de geschiedenis van opwekkingen dat mensen dat zoveel mensen dan ineens zeggen. Die zeggen dan, weet je, ik geloofde het wel, maar ik werd toch nog vaak door twijfel aangegrepen. Maar nu weet ik het zeker. Jezus heeft zichzelf voor mij gegeven. Door de werking van de geest weten mensen het ineens zeker. Er ontstaat grote vrijmoedigheid om van hem te getuigen. Predikers veranderen. Christenen ontvangen kracht om te getuigen van het evangelie. Het begint zich als een olievlek uit te spreiden. Van de evangelist D.L. Moody uit de 19e eeuw kunnen we dit lezen. Nadat hij werd vervuld met de Heilige Geest. Hij was al lange tijd predikant, maar toen werd hij vervuld met de Heilige Geest. Hij schreef: ik ging door met het houden van dezelfde oude preken die ik tevoren had gehouden. Maar toch waren ze totaal verschillend. En de gevolgen waren ook heel anders. Dezelfde preken. En toch heel anders. Door de betoning van geest en kracht. Bij veel mannen en vrouwen uit de geschiedenis van de kerk zien we precies hetzelfde. Een ander voorbeeld. John Wesley. 18e eeuw. Engeland. Massa's mensen stromen toe om het evangelie te horen. Door George Whitefield was John Wesley overtuigd geraakt van het nut van prediking in de open lucht. Mensen kwamen in grote getalen, soms wel met tienduizenden gelijk, op de meest onmogelijke tijden. 4:00 in de ochtend, voordat de mijnwerkers de mijnen ingingen. Toch kwamen ze luisteren, want ze wilden. Ze wilden. Ik begreep in de consistorie zojuist dat deze conferenties, dat vroeger mensen gewoon waren om vrij te nemen van hun werk, om deze conferentie bij te wonen. Want ze wilden. En dan denk ik, is dat niet mogelijk in deze tijd? Er is nu meer ATV, meer arbeidsduurverkorting, minder langere werkweken dan 20 of 30 jaar geleden. Mensen wilden komen. En een bekend verschijnsel uit die tijd was dat als de mijnwerkers dan weer uit de mijnen kwamen, dan stonden die predikers daar weer en er was zoveel werking van de Heilige Geest. En dan luisterden ze naar de prediking en dan werden ze zo getroffen dat ze tot verootmoediging kwamen, dat ze tot bekering kwamen, dat ze geëmotioneerd waren. En dat die predikers die konden zien dat op die zwarte gezichten van die mijnwerkers, dat vanwege de tranen die ze huilden, dat witte strepen op de gezichten ontstonden. Tranen van berouw, tranen van bekering. Diepe overtuiging van zonde, een uitroepen tot de Heer Jezus, een toevlucht nemen tot de Heer Jezus, grote getalen mensen die tot geloof kwamen, de Heere voegde toe aan de gemeente. Dat is de terugkeer van de heerlijkheid van de Heere in de kerk. Vaak heeft de opwekking invloed gehad op de hele maatschappij. Het 18e eeuwse Engeland veranderde in zijn geheel. Er was heel veel moreel verval, heel veel dronkenschap. Boven de cafés stond soms: hier kunt u voor 1 pond, of weet ik veel minder, voor 1 penny, ladderzat worden. Werd geadverteerd met dat je voor zo min mogelijk geld zoveel mogelijk kon drinken. Het was echt erg, heel slecht gesteld met het geestelijke leven in Engeland. Vergelijkbaar met de tijd waarin wij leven. Maar door de opwekking veranderde het zedelijke leven. Cafés werden gesloten. In Noord-Ierland was er bijvoorbeeld een kroegbaas. Die had op een gegeven moment geen klanten meer. Hij ging naar een bijeenkomst met een houding van: wat is dit voor onzin? Hij wilde wel eens even kijken wat dat voor onzin was. Dat al die mensen samenkwamen om naar het evangelie te luisteren. Maar hij werd zelf bekeerd en werd daarna een prediker van het evangelie. Dat is opwekking. En soms gebeurt dat in een dorp of een plaats. En trouwens, hier in Oldebroek. Luchtor. En deze gemeente zijn voortgekomen uit een opwekking. Ik heb daarover gelezen. Bijzondere werking van de Heere God. En de Heere geeft het elke keer weer. En ik geloof dat als u het mij vraagt, ik moet afronden, maar als u het mij vraagt, geloof ik dat we dit nodig hebben en dat we hier ook om mogen bidden. En niet dat het er helemaal niet is. Ik geloof dat de Heer ook zegent. Ik heb eerder in mijn eigen gemeente gezegd. Ik hoor nu bijna 12 jaar bij mijn eigen gemeente in Emmeloord. Ik heb gezegd, ik geloof dat de Heer de afgelopen 12 jaar dat ik bij deze gemeente hoor, druppels van zegen heeft gegeven. Afgelopen zondag nog zijn er 8 mensen gedoopt. Jonge mensen ook. En prachtige getuigenissen. Druppels van zegen. Er komen nog mensen tot geloof. Prijs de Heer. Maar er zijn er zoveel die helemaal niet komen. En de kerk gaat nog steeds zo achteruit in Nederland. En in de evangelische beweging is soms ook zo weinig beweging. Het is een beetje geïnstitutionaliseerd. Het is ook nogal traditioneel geworden. Vooral kerkelijk leven, maar is er ook glorie? Is er ook kracht? Zijn de krachten van de toekomende eeuw merkbaar in ons midden? Is de Heere hier? Het boek eindigt met: de Heere is al daar. Als dat zo is, dan gebeuren er verrassende dingen. Soms dan ben ik wel eens heel verdrietig en dan denk ik wel eens: Ichabod, de heerlijkheid is verdwenen. Maar God heeft zijn kerk niet losgelaten. Hij is genadig. De heerlijkheid van de Heer keert weder. Een nieuwe golf van de geest wordt uitgestort. Hij is nog steeds degene die doopt met de geest. Hij is nog steeds degene die ook vandaag zegt: en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Heer, ontferm u over ons. Amen.